Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Als we bij Relaas op zoek gaan naar vertellers en we luisteren voor de allereerste keer naar iemands verhaal, dan voel je eigenlijk bijna direct bij sommige verhalen of dat al een litteken of nog een open wonde is. En als we merken dat een open wonde is, dan blijven we daar liever af. We zijn nu eenmaal geen psychologen. Maar Hans vertelt een verhaal over een litteken uit zijn kindertijd.
Ik ga jullie meenemen naar 1976. 1976 is een jaar waarin dat ik dan 9, 10 jaar ben. Mensen die dat meegemaakt hebben gaan nog wel herinneren dat dat een zeer, zeer warme zomer was, maar ik heb het ook nog over andere dingen in mijn hoofd als ik spreek over 1976, namelijk dat ik op dat moment als kleine snaak van 19 ongelooflijk bezeten ben van voetbal. Niet in de zin dat ik zelf een voetballer was, maar eerder dat ik die befaamde panini-prentjes van de voetballers verzamelde. Dat was een favoriete hobby, denk ik, van heel, heel wat jongens op dat moment. Eigenlijk was dat heel, heel simpel. Zo. Je ging met een klein beetje geld, dat je meestal zakgeld of zo kreeg van je grootouders of van weet ik veel van wie. Maar je kon dus met je geld kon je naar de kruidenierswinkel gaan of naar een andere winkel. En dan kon je van die kleine zakjes kopen waarin dat er stickers zaten. Hè. Je kon gratis een boek krijgen, een leeg boek was dat dan. Maar dan was de opdracht om je boek eigenlijk gedurende dat jaar vol te maken met stickers van voetballers van eerste en tweede klasse. Dus ik denk dat alle jongens die dat meegemaakt hebben, dat nog wel een beetje herinneren. Ik denk dat ze dat nu ook nog altijd doen, maar dat dat niet zoiets was zoals dat vroeger een ongelooflijke impact had op jongens. Hey, dus ik was daar echt van bezeten, ik ga het zo noemen. Hey, want voor mij was dat iets wat ik ongelooflijk trots op was, dat ik kon zeggen, kijk, mijn boek is voller en voller aan het raken. Dus ik was zelf een fan van Cirkel Brugge op dat moment. Nog altijd trouwens. Maar het verzamelen van die prentjes, ik zag daar al mijn geld in, denk ik, al mijn tijd ook toch wel een beetje. En op zich, in de lagere school, was dat een favoriete bezigheid tijdens de speeltijd. Dat je kon al de jongens die panini verzamelden wel herkennen, omdat die met een blaadje in hun hand liepen, waar dat er nummers op stonden. En die nummers moesten iets uitdrukken van, kijk, dat zijn onze dubbelen die we hebben. En die dubbelen kon je dus uit gaan wisselen met elkaar, dus het was bijna een soort ritueel. En ik denk voor de buitenstaander dat dat een heel, heel vreemd gebeuren was om te zien. Maar dus al die jongetjes stonden daar met blaadjes in hun hand te communiceren over cijfers, alsof dat ze, ik weet niet wat voor grote wiskundigen waren, maar eigenlijk was het iets heel, heel simpel. Dus je zei een cijfer en dan moest je gewoon zien op uw blaadje van heeft die ander dat cijfer of niet. En als je dan plots een cijfer merkte of hoorde die je nog niet in uw bezit had, dan sprong uw hart toch echt wel een klein beetje de lucht in, omdat je iets nieuw had om aan uw verzameling toe te voegen. Dus vandaar was dat een zeer, zeer algemeen aanvaard gebruik. Jongens in de lagere school, die waren daar volop mee bezig. Maar goed, Dus mijn boek raakt voller en voller. Op een bepaald moment is er een leerkracht van de school. Ik ga zijn naam niet noemen, maar ik vind hem altijd wel een zeer bijzondere figuur. Die zou kunnen meedoen in een boek van Charles Dickens of zo. Dus een heel speciale figuur die precies toch nogal op zijn macht stond. Maar dus mijn ouders waren ook alle twee leerkrachten. En dus zij kenden ook wel wat leerkrachten vanuit de buurt. En dus op een dag komt die leraar. Ik moet me inhouden om zijn naam te zeggen, maar ik ga het toch niet doen. Maar die leerkracht staat dus bij ons aan de deur en hij zegt aan mijn ma, mijn pa. Maar kijk, Hans is wel heel, heel veel bezig met zijn voetbalboek. En ik heb het gevoel dat hij steelt om aan die prentjes te geraken. Hey, dus eigenlijk zou ik wel willen hebben dat hij daarmee stopt, want hij komt daar waarschijnlijk op een hele speciale manier aan zijn halt. Dus er is iets niet juist. Hm? Mijn pa wil natuurlijk ook wel een beetje zijn vaderlijk gezag houden. En dus hij knikt instemmend van oké, ja, ik ben daar ook eigenlijk tegen, want dat is iets heel commercieel. En volgend jaar gaan ze moeten een nieuw boek kopen. En dan is dan nog een keer zoveel geld dat die kinderen kwijt zijn. Dus oké, ik ga Hans dat beletten dat hij nog prentjes koopt. Trouwens, van die diefstal, dat was ook niet waar. Ik wil dat toch wel even zeggen. Dat was puur mijn zakgeld. Iedere cent die ik kreeg. Het was nog frank eigenlijk op dat moment. Hè. Maar dus ik stak dat wel in die prentjes. Hè. Dus ik ben geen dief. Maar goed. De verleiding is natuurlijk wel heel groot als uw boek bijna vol is om dan geen prentjes te gaan kopen. Dus wat gebeurt er? Ondanks het verbod van mijn ouders en de tirade van die andere leerkracht, ga ik op een woensdagmiddag, als mijn ouders weg zijn, ik weet niet nou waar dat ze waren, maar dus ik ga toch naar die kruidenierswinkel, Doeve heette dat winkeltje. Dat was zo ja, typisch in, een vrouw en een man die ook in een schort in de winkel nog staan. Hey, dus ik koop daar nieuwe zakjes. Voor de mensen die het nog herinneren, dat waren gele zakjes. Hè? En dat had ook een heel eigen geur. Hey, als je dat opentrok, dan rook je een beetje dat plastic. Gewoon de geur al doet iets speciaals als ik daaraan terugdenk. Maar, dus oké, ik heb dus nieuwe zakjes gekocht met dat luttele zakgeld dat ik had. Dus ik snel naar mijn kamer, ik trek die zakjes open. Ja, natuurlijk, het zijn allemaal dubbele dat ik al had. Dus mijn boek gaat er nu wel niet in vooruit, in aantal prentjes. Maar, dom dat ik ben, gooi ik de lege verpakkingen gewoon in mijn vuilbakje op mijn kamer. En ik hou daar geen rekening mee, dat mijn moeder, die eigenlijk niet werkt als leerkracht, maar die huisvrouw is, ik hou daar geen rekening mee dat zij op donderdagochtend altijd de kamers boven poetste. Dus oké, de donderdag daarop, ik ga gewoon naar school, op mijn gemak, geen vuiltje aan de lucht. Dus met mijn blaadje opnieuw in de hoop van nieuwe voetbalprintjes te gaan spotten. Maar ik kom s'avonds thuis. Nog altijd niks aan het gebeuren. Ik voel ook geen onraad. Mijn vader was directeur van de school. Dus ik kwam altijd wel laat thuis. En ik denk dat wij al in ons bed zaten of zo. Maar ik hoor opeens mijn pa roepen van... ja, Hans, kom maar naar beneden en je mag je voetbalboek meedoen. En op dat moment begint er toch iets te dagen voor mij, dat ik denk van, oei, zouden ze dat hier te weten gekomen hebben? Dus ik leg nog altijd niet in de link met die lege zakjes, maar dus ik kom met mijn trots in mijn handen, kom ik zo schoorvoetend naar beneden in mijn pyjamaatje. En ik moet je voorstellen, ik ben dan 9. Hè. Dus mijn pa zit daar met die lege zakjes in zijn hand. Mijn ma zit een beetje verder. In de zetel. En de directeur van de school is er ook aanwezig. Die directeur van de school, die had niks te maken met dat hij ook nog een keer kwam een tirade heeft. Ik denk dat hij gewoon op bezoek kwam, omdat hij mijn pa goed kende en dat ze samen gestudeerd hadden of zo. Maar dus die is daar ook aanwezig. En Dus mijn pa staat met die lege zakjes in zijn hand en hij zegt naar mij, kijk, wat is dat? En dus ik begin zo licht te panikeren, omdat ik weet dat mijn pa toch tamelijk streng is. Die directeur zit ook te kijken. Hey, die zit zo'n beetje verder in die groene zetels die we toen hadden. En ja, mijn pa zegt nogal expliciet van, kijk Hans, je weet wat ik gezegd had. Je moest daarmee stoppen. Je hebt het niet gedaan. Eigenlijk, ik vind nu wel dat je een straf verdient. Dus het vuur ligt aan. Hey, het is een open haard. Ik begin zo licht te verstijven, omdat ik niet goed weet wat mijn pa van plan is om te doen. En dan zegt hij, van kijk, nu mag je je boek zelf in het vuur gooien. Dus ja, je weet eigenlijk niet goed wat je moet doen. En ik ben je perplex van die boodschap ook. Maar mijn ma reageert niet. En ik zie die directeur daar nog zitten, een beetje verder. Maar in mijn herinnering toch een soort treiterende lach op zijn gezicht. Van, kijk, het is maar op zo'n wijze dat ze het gaan leren. Ze moeten leren luisteren. Dus ik zie hem dat nog zeggen. En dan verplicht mijn pa mij inderdaad van, kijk, je mag hier nu je boek zelf in het vuur gooien. Ja, ik weet eigenlijk niet meer zoveel van wat er dan achteraf gebeurd is, maar ik doe dat dus wel. Maar voor de rest is dat eigenlijk een grote blackout, alsof dat het zelf allemaal opgebrand is, dat moment zelf. Ik weet daar echt niks meer van. Ik weet ook niet meer hoe ik dan naar boven gegaan ben, maar ik weet wel dat er iets zo in mij, hoe moet je dat noemen, gebroken is. Iets van, waarom doe je zoiets als volwassene? Dat klopt toch niet, dat is toch nu ook niet zo erg om een kind zo te straffen voor iets. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje in roes, denk ik. Die dag ook. Ik moet naar school gaan dan de dag daarna. En ja, het is een baaldag, vrees ik. Maar dus ik kom thuis en ik vermoed dat mijn pa toch ook wel een soort schuldgevoel krijgt. Of had op dat moment. En hij zegt daarmee van, kijk Hans, je mag meegaan naar de GB, hey, dus het Carrefour van nu, maar je mag meegaan naar de GB en we gaan postzegels kopen. Hey. Dus zijn reflex was van, kijk, we gaan geen verzameling toelaten van die voetballers, maar we gaan dat wel doen dan voor postzegels. Dus dat lijkt mij een heilzamere hobby om te hebben. Het is niet zo commercieel. Maar als ik mag mee naar de winkel, maar ja, is dat dan een beetje verdwaasd. Want ik ben niet geïnteresseerd in postzegels. Hé. Dat is zo'n dode materie. Ik wil die voetballers in die korte broekjes hebben. En je wil dat hebben. Hé. Je wil kunnen weer met je blaadje rondlopen op de speelplaats. Niet met postzegels. Maar ja, ik stap daarin mee. In dat idee van postzegels te verzamelen, maar dik tegen mijn hoesting, denk ik. Maar gewoon misschien ook wel omdat ik voel van, ja, het is een manier van mijn pa om dat op een of andere manier te compenseren of goed te maken. Maar het is niks van mij. Maar dus ik blijf wel een beetje hangen met dat verhaal. En dat is, ja, lastig. Omdat je voelt van, er is dat toch wel iets gebroken in de relatie tussen mij en pa. Maar ik weet ook wel gaandeweg van dat mijn pa ook een compleet andere kant heeft. En dat hij daar misschien toch zich ook wel heel, heel schuldig rond voelt. Zeker mijn ma ook. Die was eigenlijk wel kapot van. Maar dat hing als een soort groot taboe. Alles wat dat te maken had met voetbal, met panini, met verzamelingen, voelde je, dat was een soort onzegbaar iets aan het worden in ons gezin. En ik had een kleine broer, die een ongelooflijke toffe gast, maar die er zo af en toe nog een keer in de lab durfde opgeven. En dan zo, ook jaren later, hè, dan nog een keer durfde gooien op tafel. Ah, Hans, vertel nog een keer van uw boek. Zo in een grote groep. En dan voelde je mijn ma en mijn pa verstijven. Niet goed weten wat ze daarmee moesten doen. Maar het was ook niet slecht bedoeld van mijn broer, maar het was gewoon yo, even dat onzegbare zegbaar maken in de familie, denk ik. Hè? Om dat toch nog een keer te gooien. Maar goed, hé, die jaren gaan voorbij. Mijn voetbalinteresse deint ook wel een beetje weg. En het leven gaat gewoon verder. Hé? Dus ik groei op, ik word volwassen. Dat gaat allemaal. Dus, maar ik denk dat ik dat verhaal wat ik nu aan het vertellen ben, ik denk dat ik dat niet kon vertellen tot aan mijn 21, 22, zonder een krop in mijn keel te krijgen. Hè? Omdat dat mij zo geraakt heeft, dat dat mij toch wel als iets heel, heel moeilijk bijgebleven is. Maar goed, het tweede deel. Hè? Dus we zijn dan 2000 en... moet even tellen, ik denk 2007. Ik kom thuis van het werk. Hé. En mijn vrouw zegt van... Kijk, ik ben gepasseerd bij uw ouders. En ze hebben mij iets in mijn handen gestopt. Hé, dus zo helemaal verpakt. En het was een aantal dagen juist voor mijn verjaardag dan. Uw pa heeft uitdrukkelijk gezegd... Je heeft dat aan Hans en Hans mag dat maar open doen op het moment dat hij alleen is. Dus natuurlijk, ja, ik kreeg dat bericht van mijn vrouw. Ik zie die pak liggen en ik denk van ja, wat was dat nu? Dat zit gewoon ingewikkeld in krantenpapier. Dus ik doe dat open en wat zit er daarin? Een voetbalboek van 1976. Helemaal compleet. Dus ik weet niet wat er gebeurt. Op dat moment stak ik plots weer in dat pyjamaatje, denk ik. Er is iets wat dat gebeurt. Hè? Dus ik sla die boek open. Ik zie al die voetballers weer verschijnen in die veel te korte broekjes van toen. En er zit ook een brief bij van mijn pa. Waarin dat hij eigenlijk heel... uitdrukkelijk zijn spijt betoont, waarin dat hij ook iets aangeeft van... kijk, ik loop daar al jaren mee rond, ik heb nooit dat iets durven of kunnen mee doen. Met die brief wil ik nu echt zeggen dat de grootste fout is die ik gemaakt heb in mijn opvoeding, als mens ook. Dat ik daar heel moeilijk kan mee leven, dat ik het zelf ook niet versta, dat je mij nog recht... in de ogen kan kijken. Want wat ik gedaan heb, dat is eigenlijk onvergeeflijk. En bij deze zou ik willen hebben dat je mijn excuses aanvaardt. Dus ik heb een boek proberen op de kop te tikken voor jou. En kijk, ik hoop dat nu een beetje weer rechtgezet is. Dus ja, dat is toch wel even met de krop in de keel dat je die brief leest, dat je die boek ziet. En ik denk het enige wat ik nu zou moeten doen, is mijn fiets opstappen en naar mijn pa rijden. Ik moet daar iets over zeggen aan hem. Want mijn pa beschrijft dat ook zo in die brief van hoe dat het is niet de schuld, maar het trauma, ik ga het zo noemen. Heel, dat het trauma van de zoon bijna het trauma van de vader geworden is. Wat dat hij jaren lang heeft mee blijven rondlopen. En voor mij was dat eigenlijk al verheven. Ik kon wel doordoen, omdat ik wel wist, mijn pa heeft echt een andere goede kant ook. Maar mijn pa heeft daar een groter trauma aan overgehouden dan ik, blijkbaar. Dus ik ga naar mijn pa, dus ik bel aan. En... hij doet open, hij ziet mij staan en ik zie hem daar ook echt breken, letterlijk. Hij begint te wenen en dus hij durft niet kijken naar mij. Hij pakt mij vast, waardoor dat hij niet moet kijken in mijn ogen. En hij zegt zoiets van, kijk, het spijt mij zo. Ik zeg aan hem van, ja, maar... pa, ik u al lang vergeven. Dat is... Voor mij is dat gedaan. En zeg ik weet, pa, dat je een goede pa ook was. En dat is inderdaad iets wat dat niet had mogen gebeuren. Maar het is zo'n zonde, ook van jouw tijd, dat je dat zo lang had moeten mee rondlopen. Het is bijna verschrikkelijker voor jou dan voor mij. Maar zij zegt, kijk, het spijt me echt. Maar ik voel wel dat er door dat mee te maken, dat er like, een soort cirkel rond is. En dat er iets geheeld is voor mij, voor mijn pa, ook voor mijn ma. Want ja, de relatie van mijn ma en mijn pa heeft echt onder druk gestaan omwille van dat. En onlangs ook, dus mijn ma en mijn pa weten dat ik hier dat verhaal ga vertellen aan jullie. Ik had het ook gevraagd aan hen om erbij te zijn. Maar ze zagen het eigenlijk niet zitten, omdat dat nog altijd zo confronterend is. En ik had het wel verteld. En dus mijn ma zegt nog altijd van, kijk, dat is onverheeflijk van ons. En nog altijd. Dus ik had dat nu ja, recent ook gezegd aan mijn pa. Dus mijn pa zegt nog een keer, echt mijn excuses. Het spijt me dat ik dat gedaan heb, maar... voor mij is dat verhaal niet alleen zo'n verhaal nu van erge dingen die je kunt doen in je leven, maar ook een verhaal van ja, een beetje hoop dat iedereen die iets doet in zijn leven, waar dat die spijt van heeft, dat je dat niet meer rondlopen totdat je op het einde van je leven bent en denkt van ik moet daar iets nog mee doen. Maar je kunt dat veel vroeger doen. En in die zin vind ik het een mooi... hoopvol verhaal ook. En ik blijf dat zeggen aan mijn ma en mijn pa, van ziet er vooral het goed maken in plaats van de schuld. Want ik wil jullie niet beladen met schuld, maar ik wil jullie ook daarin ja, bedanken, van, omdat je dat zo effen gemaakt hebt. En in die zin vind ik het een mooi verhaal om te vertellen van, je kunt erge dingen meemaken, maar je kunt er ook iets mee doen.
Dat was het relaas van Hans. Hij heeft het verteld voor zijn eigen voordeur in Brugge. Als je goed luistert, dan heb je misschien de vogeltjes horen fluiten. We doen tegenwoordig namelijk voordeursessies van relaas, waarbij dat we bij jou aanbellen, we duwen een microfoon onder je neus en we luisteren naar je verhaal. Ja, het is niet zo zwart-wit. Op voorhand luisteren we uiteraard naar jouw verhaal en we helpen jou dat kneden tot het goed zit. En als je er helemaal klaar voor bent, dan pas komen we bij je deur aanbellen en dan kan je het voor onze microfoon vertellen. Lekker veilig buiten. Als je trouwens zin hebt om zelf eens aan je deur een relaas te vertellen tegen een van onze coaches, dan kan dat altijd. Ook al is het nog maar een idee voor een verhaal, laat ons iets weten. Wij contacteren je, wij helpen jou om van dat idee een echt verhaal, een echt relaas te maken, volgens onze eigen regeltjes van de vertelkunst. En daarna gaan we stap voor stap er verder mee, tot het klaar is om voor de microfoon te vertellen. We doen dat trouwens met steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en met die van de stad Gent. Daar kunnen wij niet genoeg dankjewel voor zeggen. Ons team trouwens bestaat uit een hele groep vrijwilligers. Ze coachen, ze presenteren, ze organiseren vertelmomenten, we monteren podcasts. Kortom, er is altijd wel iets te beleven bij relaas. En we zijn trouwens op zoek naar nieuwe enthousiastelingen die in Brugge mee met ons relaas uit de grond willen stampen. Dus als je een sociaal netwerk hebt in Brugge en je hebt zin om mee verhalen te gaan zoeken daar en mee te coachen en daar ook verhalen te organiseren of vertelavonden te organiseren, laat ons dat zeker weten. En ik vergeet ook niet om jou te bedanken. Hè. Jij trouwe luisterdier van ons, dank je wel om week na week onze podcast te verslinden. Wij houden van jou.